Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Bonte Babbelaars, de podcast voor alle soorten pretparkfans. Hallo Mark.
Hallo Vincent.
Ja, nou ik heb nu niet een soort van leuk dingetje van, oh we zijn weer terug, want we zijn weer nog steeds lekker op gang met onze inhaalslag.
Ja, het zegt denk ik wel wat dat meer de uitzondering is voor ons dan niet. Dat we zeg maar meer gewend zijn aan een intro doen met, yo we zijn weer terug.
Ja.
Maar in plaats van gewoon een normale aflevering. Maar
ik merk dat we raken meer familiar met de podcast setup. Als in dat we wat comfortabeler praten. Alleen ik weet nog steeds nooit wat we moeten doen na de hallo Mark, hallo Vincent.
Weet
we vallen
niet.
Altijd heel ongemakkelijk stil.
Nee, maar het is ook gewoon, het is een soort standaard intro.
Ja.
Maar wij zijn natuurlijk voorafgaand aan de podcast en dergelijke ook al lang aan het praten en dergelijke.
Mm-hmm.
Dus het is niet, weet je, het moet een soort het begin van het gesprek voorstellen, maar het is niet het begin van het gesprek.
Ja,
en daardoor is het sowieso altijd
een beetje onnatuurlijk.
Ja.
Ja, ik merk ook altijd dat mijn stem heel erg aanpast als ik die intro doe.
Ja, jij gaat altijd met de hallo.
Oké, vandaag hebben we weer eventjes een nieuwsaflevering voor jullie. Ja, er was eigenlijk, we hebben nog wederom wat andere afleveringen die we aan het voorbereiden zijn. Volgende aflevering wordt er zo eentje.
Mm-hmm.
Wat tijdlozere afleveringen. En voor nu gaan we gewoon eventjes leuk het nieuws
babbelen.
Het nieuws van de afgelopen tijd een beetje bespreken. We hebben, ja, heb jij nog aanvullingen op de vorige aflevering? Dat is natuurlijk ook nog een klein dingetje.
Denk het niet.
Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen.
Ja, ik bedoel, was natuurlijk ook een vrij kort klein onderwerp, dus in dat opzicht.
Ja, precies.
Zijn we er misschien zelfs wel iets te lang over doorgegaan, over onze kleine frustraties.
We vielen wel een beetje in herhaling, merkte ik. Maar mm-hmm.
Ja. Ja, dus we kunnen meteen door.
We gaan gewoon lekker meteen door met deze. Voor deze aflevering stellen wij eventjes één groot thema centraal, namelijk een ontwikkeling die momenteel bezig is. Bommelwereld, het nieuwste attractiepark van Nederland. Ik zie Mark nu al gniffelen.
Ja, maar ook gewoon, jij hebt zo'n ongelooflijke passie voor Bommelwereld. Ik bedoel, natuurlijk vind ik het ook wel leuk dat er een nieuw park wordt gebouwd en zo, maar jou gewoon met de hoeveelheid liefde die jij naar elke Bommelwereld making-of uitkijkt,
ja,
is echt
voor de luisteraars, ik ben niet eens een soort gigantische Maarten Toonder fan of Tom Poes Olivier B. Bommel fan. Sterker nog, ik had nog nooit van deze IP gehoord voordat dit park, nou ik had wel eens van de naam gehoord, maar ik had geen idee wat het inhield voordat ik dit project aangekondigd werd. Maar ik ben het op de voet aan het volgen. Ik vind het heel erg grappig. Het begon als een soort grap en nu is het een beetje uit de hand gelopen. En ik zie mezelf nu als de nummer 1 Bommelwereld fan en ik moet daar op de openingsdag zijn.
Nummer 1 Bommelwereld fan is wel heel erg
ja, dat
bold
denk ik niet,
van
hoor.
Je. Maar
ja, nee, dat ben ik zeker niet. Dat is wel bommelbold van mij.
Nonde you.
Nee, maar goed, ik vind het een bommeltastische ontwikkeling voor het Nederlandse pretparklandschap.
Ik weet niet echt hoe ik hierop moet reageren.
Bereid je maar voor, er komt nog veel meer.
Oh nee, hier ben ik niet klaar voor.
Ja.
Maar ja, dus ik neem aan dat de meeste luisteraars wel weten wat er aan de hand is met Bommelwereld. Namelijk dat het een nieuw indoor pretpark is wat gebouwd wordt.
Ja.
Hier in Nederland.
In Groenlo, om precies te zijn. In Gelderland.
Ik weet niet eens waar dat ligt, maar daar ga ik wel achter komen als we naar Bommelwereld gaan. Dus,
ja, precies. Ja, nee, leuke ontwikkeling.
Nu
om
is
te beginnen.
Op het moment dat we deze aflevering opnemen, heel recent ook nog de tweede, het is toch de tweede,
ja, de
making of officieel naar buiten gebracht.
Mm-hmm.
Dus nou, daar kwam eigenlijk veel minder informatie naar buiten dan we hadden gehoopt.
Ja,
maar
het is alsnog leuk om eventjes mee te krijgen. Waarom ben ik zo gepassioneerd over Bommelwereld? Want je zou denken, ja, dit is gewoon 1 in 1000 attractieparken die we in Nederland al hebben. Dat wil ik namelijk wel van tevoren vermelden. Ik keek al even op van het nieuws, want Bommelwereld, het is heel gek dat we nu nog een attractiepark erbij gaan krijgen in Nederland, want ik moet toegeven dat we in Nederland in het bijzonder wel echt een beetje een attractiepark overschot hebben.
Ja, het zijn er echt heel veel als je bedenkt hoe dicht ze bij elkaar zijn en hoe groot de markt is,
ja,
als
precies.
In de hoeveelheid potentiële bezoekers.
Om het economisch te benoemen, de attractieparkmarkt is wel iets wat verzadigd in Nederland.
Ja, ook zeker als je dus bedenkt dat we natuurlijk ook de grote parken in België best wel dichtbij hebben, Europa
ja.
Park.
Dus die vormen een soort
Europa Park
Fantasialand.
Ligt ook nog dichtbij, maar ik bedoelde inderdaad Fantasialand, Movie
ja,
Park.
Precies. Movie Park Germany, inderdaad. En er komt nu dus ook Bommelwereld erbij. Dus heel veel mensen riepen meteen van, ja, dat gaat niks worden. Want de laatste keer dat er zo'n park bij is gekomen was Jumbol in, ik geloof, 2014.
Jumbol.
Dat was ook een indoor pretpark. Dat werd gebouwd in Roermond. Alleen Jumbol's mislukking lag vooral aan het park zelf.
Ik wou al gaan vragen, is het al failliet of niet?
Het was in 8 maanden, geloof ik, al failliet.
Waarom ben je
omdat ze
verbaasd?
Alleen maar simulatoren hadden en het lag in Roermond.
Oh,
dus, ja,
dat doet
dat
me heel
park.
Erg denken aan, like, dat heet het Jubbol of zo? Dat is toch ook iets van, I don't know, het deed me ergens anders aan denken. Volgens mij had het met Europa Park te maken of zo. Dat ze zo'n...
Oh, is dat de VR-experience?
Ja,
of zo?
Ja. Nee, ik denk dat ik dingen door de war aan het halen.
Dat zou heel goed kunnen. Maar dat Jumbol, ik denk dat Bommelwereld niet binnen 8 maanden failliet is.
No, nee, dat hoop ik niet voor ze.
Ze hebben een stuk betere locatie en een stuk beter thema en ook daadwerkelijke attracties. Mm-hmm. Dus dat helpt al sowieso. We gaan een beetje heen en weer nu. Laten we eventjes een beetje stroomlijnen bij het begin beginnen. Bommelwereld is al een tijdje geleden aangekondigd. Ik geloof dat het in 2019 ongeveer naar buiten kwam dat er plannen waren om een attractiepark in de Achterhoek te bouwen, gebaseerd op de IP van Tom Poes en Olivier B. Bommel. Mm-hmm. En toen viel het project eigenlijk een beetje stil. Daarna hoorden we er niet meer zo heel erg veel van. En ja, ik dacht eigenlijk dat het gewoon een beetje gecanceld was. En toen plotseling een tijdje terug werd het weer opgepikt. Kwamen er ineens updates naar buiten dat er daadwerkelijk plannen waren en dat er echt aanzet werd gedaan om te gaan beginnen met de bouw. En dacht ik, oh, het gaat nu ook echt beginnen. Dus heb ik me er een beetje in verdiept. Het wordt als het ware onderdeel van een al bestaand bungalowpark. Dat natuurlijk ook het is eigenlijk bedoeld als een soort manier om wat meer attractieve waarde aan dat gebied toe te voegen. Dus dat ze eigenlijk al een soort on-site locatie hebben voordat het pretpark er überhaupt al staat.
Ja.
En ook nog ruimte hebben voor misschien uitbreidingen in de toekomst. Mm-hmm. Al denk ik niet dat we heel veel uitbreiding gaan verwachten.
Nee, ook dat is wel ook het ding, zeker met een indoorpark. Je hebt nou eenmaal, tenzij je een toverland wil gaan poelen en buiten de hal wil gaan uitbreiden.
Ik vind het wel leuk dat dit nu al derde nieuwe park is dat als indoorpark probeert te beginnen. Mm-hmm. Ik bedoel,
zeker voor kleinschalige parken is indoorhal natuurlijk best wel een prima optie eigenlijk.
Ja, precies.
Je hebt veel minder verwering van al je thematisering en je attracties.
Geen last van het klimaat.
Inderdaad. Je kunt 365 dagen per jaar open zijn, precies. Makkelijk, onafhankelijk van je attractieaanbod.
Ja.
Als het regent, kunnen mensen alsnog komen. En dan over een klein park heeft het gewoon best wel veel voordelen.
Voor 21ste eeuw duurzaam, want je kan zonnepanelen op het dak plaatsen bijvoorbeeld. Ja. En op die manier het gebouw, je kan een eigen klimaatzone binnen in zo'n gebouw maken. Mm-hmm. Eigen verlichting, eigen sfeer creëren.
Ja.
Ik snap heel erg goed waarom ze dat zo doen. Maar de reden dat ik zo gepassioneerd ben over Bommelwereld is puur de keuze voor IP. En het feit dat ook echt thematisch heel serieus wordt genomen. Er zit de Toonder Compagnie zit er voor een gedeelte achter. Het is echt een samenwerking tussen, ik geloof, Marveld. Dat is dan de bungalowpark.
Dus de investeerder, zeg maar.
Tussen Marveld, Joravision en de Toonder Compagnie. Mm. En ik denk dat dit wel een goede samenwerking is. Waardoor we wel een park dat, hoewel klein qua schaal, een hoge mate van thematisering gaat hebben. En ook echt een hoge kwaliteit in afwerking van die thematisering.
Mm-hmm, ja. Nou moet ik wel zeggen, persoonlijk ben ik over het algemeen een beetje mixed over Joravision. Omdat ze natuurlijk een best wel in dat opzicht groot bedrijf zijn. Als in ze krijgen heel veel opdrachten van ook buitenlandse parken die dan het ontwerp en thematisering gedeelte van hun attracties uitbesteden aan Joravision. Mm-hmm. En dat is niet altijd een succes als je het aan mij vraagt. Maar dat kan natuurlijk ook te maken hebben met het budget wat dat park dan vervolgens beschikbaar stelt. En niet per se met de ontwerpkwaliteiten van Joravision. Maar dus met Bommelwereld is het voor mij nog eventjes afwachten op dat gebied. Ja. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik de concept art er heel mooi uit vond zien. Zeker absoluut. Voor een park van deze schaal.
Ja, zeker. Dat is het vooral heel erg. Ik zie wel dat ze echt heel erg ambitieus zijn. En ze proberen wel heel erg een eigen sfeer neer te zetten. En dat is leuk, want dat is op zich wel iets dat ze dan kan onderscheiden op de aforementioned verzadigde Nederlandse attractieparkmarkt. En ik denk dat het heel erg komt doordat die Toonder Compagnie er zo dicht op zit. Dat die heel erg letten op of de stijl goed en de sfeer goed overeenkomt met de stijl die Martin Toonder vast heeft gesteld in zijn stripboeken.
Mm-hmm. Ja, want ik bedoel, als we puur uitgaan van de concept art, lijkt het mij wel het best gethematiseerde indoor park van Nederland.
Ja, ik denk zijn enige competitie op dat gebied is Toverland en Plopsa Indoor Coevorden.
Ja, maar de Plopsa parken zijn
gethematiseerd.
Ik bedoel, de eerste hal van Toverland is ook niet...
De eerste hal van Toverland is echt niet...
De tweede hal is al beter, maar dan ook niet zo goed als Bommelwereld. Tenminste, als Bommelwereld dus ook echt daadwerkelijk zoals de concept art eruit komt te zien.
Precies.
Wat ik ook wel heel opvallend vind aan de concept art is dat in tegenstelling tot Neem en Toverland, die naar mijn gevoel toch wel heeft geprobeerd om de hallen heel erg vol te proppen, mm-hmm. valt het in Bommelwereld eigenlijk wel mee. Ja. Als in er is heel veel alsnog ruimte voor thematisering en natuur tussen aanhalingstekens, ondanks dat het natuurlijk binnen is, maar rotsen, mm-hmm. bomen, ja.
Ja, wat ik opvallend vind is dat ze de hal echt proberen op te delen in een soort themazones.
Mm-hmm.
Dus er komt geloof ik een rommeldam en er komt een soort donker woud en er komt iets met rotsen en water. En dat is ook wel interessant, want dat hebben we nog niet echt gezien. Ja, Plopsa Indoor Coevorden, die probeert het een beetje. Een park waar ik toevallig geweest
probeert
ben.
Probeert het een beetje.
Ja. Nee, ik denk dat we inderdaad qua schaal een park kunnen verwachten dat vergelijkbaar is met Plopsa Indoor Coevorden. Mm-hmm. Maar dat qua kwaliteit van afwerking toch echt wel van een hoger niveau is. Zeker omdat het zo'n eigen stijl heeft. En nou ga ik dus misschien iets heel gevaarlijks zeggen, maar in die zin doet het me heel erg denken aan de Efteling. Namelijk een park
dat is
heel
gevaarlijk.
Erg, maar natuurlijk niet lang niet op hetzelfde niveau hoor, maar wel een park dat heel erg streng teert op de stijl en de visie van één kunstenaar en probeert om alles in het verlengde daarvan te maken.
Mm-hmm.
Met een eigen unieke karakter.
Ja, mm-hmm. Ik denk ook als je kijkt naar het attractieaanbod, dat ze best wel een slimme keuze hebben gemaakt qua wat ze ze er neer gaan zetten voor hun doelgroep. Ik weet niet of alle attracties ook al echt confirmed zijn dat ze daar komen, die op de concept art te zien waren. Maar ja, we hebben in ieder geval al
een, afhankelijk van budget, ja, natuurlijk.
Maar we hebben in ieder geval al een Vekoma Junior achtbaan. Mm-hmm. Die is volgens mij ook al helemaal gemaakt en ook gedeeltelijk daar aangekomen, on-site. Dus ja. Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat die gebouwd gaat worden.
Oh, absoluut. Het is wel nog een raadsel of die nou rood of blauw gaat worden, want hij is op de concept art rood, in de Vekoma 3D-modellen rood en is hij plotseling blauw als hij bij Bommelwereld aankomt.
Dan denk ik dat hij blauw wordt. Maar
ja, dat denk ik ook. Okay, het maakt niet zo erg veel uit, hoor.
Maar ja, ik bedoel, persoonlijk vind ik dat natuurlijk gewoon een hele goede keuze. Het is een leuke attractie voor het hele gezin.
Absoluut.
Spannend genoeg om de standout attractie van, dit park te kunnen zijn. En voor hun familiedoelgroep lijkt dat me gewoon meer dan voldoende.
Ja, wat ik wel heel erg goed vind is dat dit, mocht budget niet overal even toereikend zijn, dit is een park dat echt de stijl voorop zet en thema voorop zet. Dus dat mocht er ineens een tekortkoming komen, dat ze dan hoogstwaarschijnlijk gewoon een attractie schrappen, om dan wel te zorgen dat de thematisering echt goed is uitgevoerd.
Mm-hmm.
En dat sprak mij wel aan.
Dat is inderdaad wel een goede kwaliteit.
Ja, nee, de achtbaan is inderdaad groot genoeg om voor deze doelgroep standout te zijn. En dan hebben we daarnaast ook nog een Lokvloem.
Ook natuurlijk een geweldige familieattractie voor het hele gezin.
Precies.
Afhankelijk van hoe nat je erin wordt. Ik neem aan dat dit geen echte soaker gaat worden, gezien de redelijk beperkte hoeveelheid attracties die ze hebben.
Precies.
Ja, dus dan wil je niet dat mensen er compleet zijknat uitkomen, want dat gaat toch weer een gedeelte van de mensen afschrikken.
Verder zien we vooral heel veel flat rides, gewoon draaimolens, carousels, zweefmolens.
Is natuurlijk ook wel logisch, want heel veel ruimte heb je verder ook niet.
Precies. En dit zijn gewoon attracties die makkelijk capaciteit opvullen en goed in de doelgroep passen. Er is een soort aanwezige zorg bij mensen dat de IP van Olivier B. Bommel wellicht niet bekend genoeg meer is om echt een attractiepark op te baseren.
Op zich wel een terechte zorg, lijkt me.
Een terechte zorg, inderdaad. Wat ik alleen denk en een beetje hoop is dat dit park misschien kan helpen in de IP weer een beetje populairder maken. Als je kijkt naar de doelgroep van Bommelwereld, en dan zit het natuurlijk vooral gezinnen. Als je ook kijkt naar het bungalowpark dat erbij zit. En ik denk dat dit gezinnen zijn met misschien ouders of grootouders die wel bekend zijn met de IP. En dan door middel van dit park dit kunnen introduceren aan hun kinderen. En ik denk dat op zich het thema en de karakters gewoon de kinderen wel zullen aanspreken.
Mm-hmm. Dat zou zomaar standaard kunnen.
En dat daardoor, misschien zien we wel een soort Bommel revival ontstaan.
Bommel revival. Oh, ik ben benieuwd. Mm-hmm. Maar ik denk ook vooral dat voor een parkje als dit, weet je, het is sowieso niet echt een IP wat zo ongelooflijk populair is dat mensen er puur hier naartoe voor zullen gaan omdat het om Bommel gaat.
Mm-hmm. Noem het voor het gemak even Bommel.
Ja, Bommel. Ik weet niet wat de correcte terminologie voor de IP zou zijn.
Tom Poes en Olivier B. Bommel. De avonturen van Tom. Ja, dat.
Nou, in ieder geval.
Bommel.
Weet je, misschien inderdaad wat grootouders en ouders, maar het gaat niet, weet je, dit IP gaat niet massa's trekken. Maar ik denk dat het dus als basis gewoon heel goed is, omdat ze daarmee een beetje een consistente stijl aan kunnen houden door het hele park. En het is gewoon eigenlijk, het dient als wereld, themawereld, waarin je al je attracties kunt opbouwen. En dat is gewoon heel fijn dat je een beetje consistente basis hebt om vanuit te kunnen gaan bij alles wat je bouwt.
Er zijn een aantal stripfiguren die gewoon goed werken als IP, omdat ze inderdaad een hele eigen wereld hebben. Dit is er één van. Stiekem hoop ik zelf in mijn hart nog altijd dat er ergens ooit een kuifjepark zal verschijnen. Maar ik denk dat we die kans als minimaal mogen achten.
Het enige wat ik gewoon hoop is dat Disney stopt met Donald Duck negeren en meer Donald Duck attracties gaat bouwen.
Dat is ook waar, inderdaad.
Kom op, Dagobert Duck geldpak heus Dark Ride.
Ja, nee, een DuckTales Dark Ride zou ik daadwerkelijk heel erg toejuichen.
Mm-hmm.
Maar om even terug te komen op Bommel. Ik vind ook dat voor een indoor park ze de buitenkant van de loods echt heel erg slim aanpakken. Mm. Ze gaan het grotendeels verwerken in een heuvel, omringd door heel veel groen. Moeten we kijken hoe dat daadwerkelijk uitgevoerd
wordt. Dat
wordt
inderdaad nog even spannend.
En de eyecatcher wordt het grote slot Bommelstein.
Voor de entree, toch?
Ja, voor de entree aan de voorzijde van de loods. Via daar komen we inderdaad dan naar binnen, via een groot kronkelend pad door de natuur heen. Ik denk dat dat op zichzelf wel echt gewoon een sfeervol stukje
Dat maakt het ook wel heel uniek. Als in, er zijn geen andere indoorparken die het exterieur zo goed afwerken, volgens mij.
Nee, precies. Meestal is het gewoon een loods. Zoals hier wederom echt wel aandacht besteden aan thema en beleving.
Ja, ik meen me ook te herinneren uit de eerste making-of, of ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat er iets van een walkthrough zou komen door dat kasteel aan het begin. Ja. Is dat ook zo?
Wat ze gaan doen is dat er in het kasteel, of bij het kasteel, er komt volgens mij een korte walkthrough. En dan kun je of het park in, of naar de Bommelzolder. En dat wordt dan een museum toegewijd aan de Life and Times van Martin Toonder, de bedenker van Bommel.
Mm-hmm.
En dan betreed je het park vervolgens via een glijbaan. En dan
ik neem aan dat er ook een trap is, of iets anders. Maar
Er komt ook een trap, inderdaad. Ja, er komt een grote, ja, ja, ja. ja. Waar ik een beetje voor vrees is dat kinderen van de glijbaan afgaan en zeggen... Oh, mama, ik wil nog een keer.
Ik wil
dat
nog een keer, moet je het park uit.
Krijgt bij de, ja, moet je het park uit. Ja, ik denk dat er wel een trapje naast de glijbaan komt om hem nog een keer te doen. Maar dan krijg je wel een soort opstopping bij de entree van mensen die de glijbaan willen doen.
Desondanks, ik vind het wel een slim en uniek idee.
Ik vind het een heel uniek idee.
Ik denk dat kinderen het heel leuk gaan vinden om meteen al een dag met een glijbaan te beginnen.
Precies, je glijdt letterlijk het park in. Je gaat spelenderwijs naar binnen. En dan komen de bezoekers aan het pittoreske Rommeldam.
Ja, ja, ik helaas, kan niet wachten.
Ja, helaas weten wij niet zoveel van de IP. Het spijt ons. Misschien oudere luisteraars die wel
ja, voor onze tijd. Maar...
Het is inderdaad een beetje voor onze tijd. Maar dat soort kleine creatieve dingetjes vind ik wel heel erg leuk. Mm-hmm. Want het is wel zo dat je tegenwoordig, als je een nieuw attractiepark bouwt, wat al best een klus is, omdat de competitie gewoon zo sterk is, moet je wel echt komen met thema. Omdat ik denk dat als jij gewoon een stuk grond opkoopt en daar een paar kant-en-klare attracties op gooit,
daar gaat niemand naartoe.
Zonder afwerking, daar kun je gewoon eigenlijk niet meer mee komen tegenwoordig. Mm-hmm. Je moet iets onderscheidends doen. En thema is een hele slimme manier om jou je eigen stempel te laten drukken op een dagrecreatie, op een belevenis.
Mm-hmm.
En dan is het wel verstandig om in dit geval een IP te nemen voor een iets wat bekende naam om alvast wat mensen te trekken.
Ja.
Dus kijk naar bijvoorbeeld attractiepark Rotterdam. Mm-hmm. Dat is eigenlijk precies wat ik net aanhaalde. Een stuk grond kopen en gewoon attracties erop gooien. Daar kun je gewoon niet meer mee komen. De mensen gaan daar niet meer op af.
Maar ik denk ook dat inderdaad de themaparkmarkt in Nederland is zo sterk.
Mm-hmm.
Iedereen is de Efteling gewend.
Ja.
En als je dan aankomt met gewoon een kale achtbaan, dan wordt er gewoon echt op je neergekeken.
Exact.
Walibi komt er nog half mee weg, omdat in achtbanen gewoon zoveel spectaculairder zijn. En dat maakt ze uniek.
Ja, maar, precies. Je moet in ieder geval iets hebben wat je uniek maakt. Maar kijk naar Toverland. Hun succes is wel grotendeels te danken aan hun grote nadruk die ze op thema leggen.
Ja.
Daarnaast...
En gewoon de schaal van hun uitbreidingen, denk ik, bij Toverland.
Ja, ik denk bij hun ambitie natuurlijk ook wel. Dus in die zin denk ik dat Bommelwereld wel zou aanslaan. Ik ga er in ieder geval zeker naartoe, als het af is.
Ik ook.
Het moet af zijn in 2025. Hoogwaarschijnlijk kunnen we eerder Bommelwereld in dan het Efteling Grand Hotel.
Oeh.
Maar het is wel een goed punt wat je daar aanhaalt. Nederlanders zijn de Efteling gewend. Als in de Efteling is een beetje de standaard. Mm-hmm. En de Efteling gaat automatisch hetgeen zijn waarmee je andere parken vergelijkt.
Mm-hmm.
Dus ja.
Ook Bommelwereld.
Ook Bommelwereld zal ongetwijfeld met de Efteling vergeleken gaan worden. Dat doen ze volgens mij zelf al.
Ja, nee, maar dat was toch een quote van de, ik weet niet of het de directeur was of zo, of in ieder geval iemand die bij het project betrokken was.
Ja, de eigenaar van Marvel,
dat ze dat zelf ook heel erg zich realiseren.
Ja.
En dat ze daarom ook vrij terughoudend zijn in hun bezoekersaantal verwachtingen en dat soort dingen.
Ja, precies. Dus dat is slim. Misschien dat zij ook afwachten met mogelijke uitbreidingen en even willen kijken hoe het thema nou echt daadwerkelijk gaat aanslaan. Maar ja, Bommel is ook weer een goed iets om merchandise van te kunnen verkopen, om mee te marketen.
Mm-hmm. Ja, je hebt in ieder geval een IP.
En ik vind dat ze bijvoorbeeld, ik vind ook dat ze Bommel wordt wel gezien als een iets meer sophisticated IP binnen de stripwereld. Als in de auteur Martin Toonder wordt wel in hoog aanzien gehouden. En terecht, want hij is wel een beetje een kunstenaar. En ik vind ook dat dit project eer doet aan zijn naam, niet respectloos omgaat met de IP.
Om eerlijk te zijn, ik heb er niet genoeg verstand van om dat, om dat te kunnen beamen of iets dergelijks.
Maar... Efteling fans, back me up. Of dit nou gewoon een stom geruchtje is of dat dit echt waar is. Was Martin Toonder ook een van de mogelijke kandidaten om Anton Pieck op te volgen bij de Efteling.
Oh, ik ben benieuwd. Ik
maar dat weet ik niet zeker. Dat heb ik ergens gelezen, gezien. Dus als historisch moet ik hier zeggen, mijn bronnen zijn niet heel erg betrouwbaar. Dus ik kan niet bevestigen dat dit waar is.
Ja, wat ik nog wel ook eventjes wil benoemen aan Bommelwereld, is ik vind het zo leuk en zo grappig. En het is absoluut niet op een slechte manier bedoeld. Maar dus hoe duidelijk het te merken is dat ze nieuw zijn. En dat ze niet super professioneel zijn in dat opzicht.
Oh.
Want er was toch volgens mij dat je ergens een PowerPoint kan vinden die ze hadden gebruikt om hun plan aan de gemeente te presenteren.
Maar je kan inderdaad de PowerPoint vinden op internet waar ze het idee pitchen aan de gemeente. Nou moet ik toegeven, natuurlijk zo'n pitch gaat niet zo fantastisch zijn, want er is een hele grote kans dat het onmiddellijk afgewezen wordt.
En,
maar er staan wat pareltjes tussen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van het praatje erbij en hoe de personen het brengen tijdens de presentatie.
Kennelijk
maar
goed.
Wij hadden dus die presentatie gevonden en gewoon door die PowerPoint heen gaan was zo grappig.
Het was fantastisch. Ze hebben een paar gedubbed de clipjes uit de Bommel cartoons van de jaren 80, waar Bommel zelf uitlegt waarom het een heel goed idee is om een attractiepark op zijn naam te baseren.
Oh, zo grappig.
Er is een stukje waar ze het hebben over de zonnepanelen en zeggen, we weten niet precies hoeveel er komen, maar het zal wel goed zijn. En dan vervolgens een gefotoshopt plaatje erbij hebben van het dak van Symbolica. Met een B over het Efteling logo geplakt.
Geweldig. Bommelwereld, ja. Please never change.
Nee, Bommelwereld never change. Ik vind het. Ik denk dat het wel een hele gezellige uitstraling gaat krijgen. Mm-hmm. Ik denk niet dat het een park gaat zijn waar ik elk jaar stip lekker naartoe zal gaan. Of een abonnement op zou nemen.
Nou, afhankelijk van de prijs.
Afhankelijk van de prijs. Maar het is zeker een park waar ik absoluut een keer naartoe ga. En waar ik ook echt daadwerkelijk heel erg benieuwd ben en uitkijk naar de opening. Sowieso heel spannend. Mm-hmm. Een nieuw attractiepark in Nederland. Maar,
nee, maar ik heb ook het idee dat...
erbovenop.
Inderdaad, ondanks dat er al zoveel parken zijn in Nederland, heb ik wel het idee dat Bommelwereld echt iets gaat toevoegen.
Ja.
In tegenstelling tot neem attractiepark Rotterdam.
Ja, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, het vult heel erg mooi een soort medium range ergens op. Want in Nederland hebben wij nu heel erg de 7 grote parken.
Mm-hmm.
En dan daarin springen wel de 3 grote parken daaruit. Ja. Efteling, Walibi en Toverland. En voor de rest hebben we allemaal gewoon kleine kinderparken die hun succes te danken hebben. Aan het feit dat ze al vrij oud zijn. Ja, nee, denk aan Duinenzaten, denk aan Drouwenderzand, Julianatoren. Mm-hmm. En die hebben een soort iconische status en zijn ook vooral regionale parken. Mm-hmm. Ik denk dat Bommelwereld...
Een beetje mooi daartussenin.
Mooi meer, tussen die zeg twee
in
zit,
in de hogere klasse van de...
Precies, gewoon zo'n kinderpark, maar dan wel met een hogere kwaliteit. Mm-hmm. Dus een beetje bedoeld voor gezinnen en ook heel erg bedoeld als link aan dat bungalowpark.
Ja, mm-hmm. Wat op zich
dat
ook een goed idee
verstandig.
Is.
Ja, mm-hmm. Nee, dat vind ik erg verstandig. En daardoor kunnen ze zich wel een beetje in die markt wringen, mm-hmm. tussen die twee in. En ze zien zelf ook heel erg goed in dat ze niet bij die grote 7 gaan horen.
Mm-hmm. Nee. Nou, dus,
alhoewel ze misschien dus qua afwerking en thema hoger kunnen liggen dan bijvoorbeeld een Hellendoorn. Geen haat naar Hellendoorn
of een
Drievliet. Omdat ze wel inderdaad echt hard gaan op hun eigen stijl en sfeer.
Behalve Loatol. Loatol is mijn...
Loatol is best het beste themagebied van Nederland. Dat weten de luisteraars al.
Loatol is mijn guilty
pleasure. We moeten echt even die Duinrow versus Drievliet Park Battle aflevering gaan opnemen.
Loatol is echt mijn guilty pleasure.
Absoluut. Maar dus, Bommelwereld, om het eventjes samen te vatten, begon als een soort grote grap, is nu uitgegroeid tot iets waar ik daadwerkelijk heel erg naar uitkijk.
Ik dacht even dat je ging zeggen, is nu uitgegroeid tot een nog grotere grap.
Maar... Nee.
Nee, maar wel een hele leuke.
Een hele leuke, absoluut. Dus ik ga zeker een kijkje nemen. We zullen onze mening laten horen voor Bommelwereld. Ik hoop echt niet dat het tegenvalt en dat ze
alles nou wel een heel jammer
half-assed gaan afwerken.
Mm-hmm. Laten we maar hopen van niet.
Maar ik denk het dus niet. Ik denk dat ze er wel echt respect voor hebben.
Ik hoop het.
Dat ze
we gaan het zien. Mm-hmm. Nog een jaartje wachten. En dan
nog een jaartje wachten. Natuurlijk, Bommelwereld is natuurlijk een grotere hype dan Epic Universe.
Natuurlijk, natuurlijk.
Ja, dat wordt het park van 2025.
Absoluut.
Ja, we hebben wel weer nog een extra project om te volgen.
Inderdaad. Al met de hoeveelheid making-ofs die ze naar buiten brengen en de hoeveelheid nieuwe informatie die ze daarin vertellen, is er niet heel veel om te volgen. Maar mm-hmm. we gaan het zien.
Nou, dat is best wel... De making-ofs zijn ook best wel leuk gestructureerd, moet ik zeggen.
Ja, maar in deze nieuwe was niet echt veel nieuwe informatie, zei je toch?
Nou ja, we hebben even een kijkje in de Vekoma-fabriek kunnen nemen.
Ja, dat is waar, dat is waar.
Ja.
Oké, dan is dat...
Top, dan kunnen we het bommelhoofdstuk afsluiten. We komen er vast nog later.
Ja, het bommelhoofdstuk sluiten we af, want het boek is nog zeker niet uit.
Het boek is nog niet uitgelezen, als je begrijpt wat ik bedoel.
Hey.
Ja.
Oh, wat slecht.
Heel slecht. Bommel, schrikkelijk. Bommel...
Vincent,
stop
nu
bommel,
maar.
Domper.
Stop nu maar voordat
spetteren, stop. Bommel.
Het is genoeg. We gaan snel door naar het volgende onderwerp voordat bommel je jezelf uit. Nog meer belachelijk maakt.
Oh.
Nee, oké. Okay. Ik respecteer je grappen en waardeer ze heel erg.
Oké. Okay. Ja, dat was eigenlijk een beetje de grote update van deze aflevering. Dan gaan we nu over naar het korte nieuws. Gaan we dat muziekje weer doen zoals vorige keer? Of
hadden we vorige keer een muziekje?
Ik deed het Sinterklaasjournaal muziekje, maar misschien krijgen we dan problemen. Heb je
hem echt in de aflevering gedaan?
Ik deed zo du-du.
Oh, ik dacht al.
Maar ik denk dat we de NPO op ons dak krijgen als we dit segmentje gaan stelen. Dus we gaan het voor nu maar...
Gewoon als je alleen met je stem de geluiden maakt, dan zal het wel meevallen, toch?
Ik rebrand het nu naar het minder lange nieuws.
Het minder lange nieuws, perfect.
Oké, dan gaan we nu over naar het minder lange nieuws. Ten eerste... Ja, degene waar we echt het minst over te zeggen hebben, maar wel een kleine frustratie in willen delen. Nemesis Reborn is laatst geopend in Alton Towers. De retrack van Nemesis.
Mm-hmm.
En ook deels een beetje een retheme, een soort plus, een kleine upgrade.
Ja, ik weet niet of je echt van een retheme kunt spreken. Volgens mij is het enige wat er echt veranderd is dat ze de baan een andere kleur hebben gegeven.
En ze hebben het station aangepast.
Is het ook een grote aanpassing? Of
ja, er een flinke aanpassing. Ja, okay. Het interieur van het station is thematisch nu de ingewanden van de alien. En er is aan de buitenkant een groot monster met tanden en een geprojecteerd oog dat rondkijkt. En dat ziet er voor Alton Tower standaarden en voor UK theming standaarden wel echt heel erg goed uit.
En voordat mensen helemaal boos worden van Alton Towers is zo'n prachtig themapark. Alton Towers heeft de afgelopen jaren alleen maar Gangsta Granny the Ride en...
Nou ja, dat is dus niet helemaal terecht, want wat ik dus wel wilde zeggen is dat ik vind dat Alton Towers inderdaad een beetje aan het rommelen was. Waar Alton Towers voorheen wel echt leuke thema's uitkoos en een beetje wat ik nog steeds vind is dat Alton Towers hele onderscheidende duistere thema's kiest.
Behalve dus Gangsta Granny
hele
the Ride.
Hele originele verhalen. Ja, maar Gangsta Granny the Ride is natuurlijk gewoon even...
Ik vind het zo grappig. Ik zou altijd Gangsta Granny the Ride blijven benoemen.
Oh, absoluut. Maar dat is geloof ik de vervanger van die oude Willy Wonka experience die ze daar hadden. Ik geloof niet dat die heel veel beter is, maar ik denk dat er echt wel wat liefhebbers zijn van Gangsta Granny, hoor, Mark. Die
absoluut van overtuigd dat Gangsta Granny the Ride een hele cult fanbase heeft. Ja. Maar
als ik denk aan Alton Towers, dan denk ik eerder aan Wicker Man en aan Hex. 13 en aan Hex. En al helemaal aan Hex, inderdaad, maar die is nu al 2 jaar dicht. En aan Nemesis.
Dat soort attracties.
Maar ik vind dat ze nu met Nemesis Reborn en met The Curse at Alton Manor wel eventjes weer de draad opgepikt hebben en de goede kant op gaan.
Ja, The Curse at Alton Manor, beetje half. Had beter gekund.
Ja, hij had natuurlijk beter gekund, maar
ik vind het een beetje cheesy met gewoon zo'n klein meisje.
Oh, absoluut. This new dimension of thrills all over again. Ja. Maar het is vooral dat het voor Alton Towers standaarden wel echt een step up is van bijvoorbeeld
van de afgelopen
Gangsta
jaren,
Granny.
Bedoel je het.
En ja, precies.
Ja, het is meer van Alton Towers was in het verleden echt een grote speler, ook op Europees niveau qua kwaliteit. En de afgelopen jaren is dat een beetje...
Ja, Merlin die pakt niet zo heel erg veel uit. Dus dat vond ik bij Cursed Alton Manor dus wel opvallend.
Nee, maar ik bedoel, in de jaren 90 was Alton Towers...
Oh ja, ja, in de jaren 90 was Alton Towers echt een grote jongen.
Ja, en nu ook is Alton Towers zeg maar kwaliteitniveau. Niet alleen qua hoeveel investeringen en hoeveel bezoekers, maar ook gewoon echt goed.
Echt
en
goede
de afgelopen
attracties.
Jaren een beetje...
Is het een beetje... Maar dat is ook sowieso in het Verenigd Koninkrijk. Ik had niet verwacht dat we hier nog zoveel meer over te zeggen hadden. Maar in het
ik
Verenigd
ook niet,
Koninkrijk...
Een beetje side rant over Alton Towers.
Ja, precies. Het Verenigd Koninkrijk is niet de grootste als je op zoek gaat naar goede themabelevingen.
Oh nee, absoluut niet.
Dus ik meet deze dingen een beetje op de maatstaf van
Verenigd Koninkrijk.
Ja, precies.
Ze vinden zichzelf toch ook een heel eigen continent, dus.
Ja, precies. Ja, en altijd die Britse vloggers die zeggen dat ze naar Europe gaan. Je bent al in Europe,
dat is echt
Slimpy.
Een pet peeve. Ik haat dat zo erg.
Ik vind het ook echt super irritant als ze dat doen. Maar
anyway.
De Alton Towers attracties, de Nemesis Reborn nu en Cursed Alton Manor zijn voor die maatstaf wel echt gewoon goed, zou ik zeggen.
Nou, ik ben dus dan wel goed om te horen dat ze dus wel ietsjes meer hebben gedaan dan alleen de baan een nieuwe kleur hebben gegeven. Een station overhaul is op zich best wel nice, een goede toevoeging.
Ja.
Wat me wel irriteert altijd is dat ze dit echt zoveel marketing daaraan besteden alsof het een volledig nieuwe attractie is. Dat het eigenlijk gewoon een grootschalige retrack. En ja, het is een stalen baan, dus dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Maar alsnog is het geen nieuwe attractie, vind ik. Dus...
Nee, dat vind ik dus ook heel erg apart. Ik vind het ook opvallend dat ze dan de naam Nemesis Reborn eraan plakken.
Dat is ook zo cheesy, vind ik.
Ja, ik vind dat ook stom, want het is niet... Kijk, je hebt natuurlijk Avalon The Next Chapter gehad, maar dat wordt dan niet de nieuwe naam van het gebied. Dat is gewoon de projectnaam van de aanpassing.
Als de projectnaam gewoon alleen Nemesis Reborn was, helemaal prima.
Ja,
maar...
precies, helemaal prima. Maar ik vind het heel raar om echt de naam van de attractie ook aan te passen naar Nemesis Reborn. Want hoe lang gaat dat relevant blijven?
Ja.
Een hele vage vergelijking aan te halen is het. Nu ben ik aan de nieuwe Super Mario Brothers series die van, wat is het, 2005 tot 2000 gerund heeft. Waar dan de nieuw voor een game uit 2006 er snel van afwaagt. Nemesis Reborn. De attractie heet toch gewoon Nemesis? Hou het gewoon lekker Nemesis. Dat vind ik apart.
Nee, in mijn optiek is de correcte manier om zoiets aan te pakken, zoals Universal met The Incredible Hulk of de Efteling met de Python.
Ja, want ze hebben het ook nu niet
Gardeland
Python
met
herboren
Shaban.
Genoemd.
Nee,
ja,
het is precies. Gewoon, het is letterlijk een retrack en zo moet je het ook behandelen.
Ja, absoluut. Ik vind ook eigenlijk de nieuwe kleurstelling van de baan niet echt een verbetering.
Ik vind hem eigenlijk best wel lelijk.
Van de vorige. Ja, het is cool. Ik moet zeggen, die promotievideo die ze gedeeld hadden van Nemesis in het donker met alle mist- en lichteffecten aan, daar zag er wel vet uit, omdat door het rood en het
maar
zwart.
Maar Nemesis zag er sowieso altijd al episch uit
daarom,
in het
dat
donker
was een beetje
met
een
mist.
Ding. Ik denk toch dat de stijl van de wat roestige grijs-witte baan me wat meer
ja, ik weet
aansprak.
Niet of dat nou ook echt in de verf zat, als in dat het echt de bedoeling was dat het er zo roestig uitzag of niet toen de baan opende. Maar het werkt heel erg. Het past heel goed bij het thema. Past
kijk,
er.
Ik snap dat ze de kleurstelling aanpassen, want ze willen wel iets nieuws brengen, behalve gewoon alleen een retrack. Want ik snap ook heel erg goed waarom je zoiets op dit market, want je investeert heel erg veel geld.
En anders krijg je er echt niks voor
en
terug.
En je krijgt er letterlijk niks voor terug. Dat hadden we ook een beetje in de discussie over het spookslot, dat ze die het herbouwen van het spookslot en toen die dichtging.
Ja, ze
daar
hadden er wel
geen geld in.
Nee.
En als je dit market als een nieuwe attractie, dan trek je wel nieuwe mensen naar je investering. Misschien is dat ook waarom ze natuurlijk de naam hebben aangepast.
Mm-hmm.
Maar ja ik weet niet. Ik vind het toch een beetje slinks om iets te marketen als een nieuwe attractie, als je in feite gewoon een oude attractie letterlijk een nieuw likje verf geeft.
Ja, nou is dit natuurlijk natuurlijk net ietsjes meer dan een nieuw likje verf. Maar hier is het dan een nieuw likje verf en een paar nieuwe stalen buizen.
Ja, daar doe je een achtbaan heel erg oneer aan.
Nou, daar kan het op neerkomen.
Een achtbaan is een paar stalen buizen.
Ik bedoel, ik weet niet of ze ook het besturingssysteem en zo helemaal vernieuwd hebben. Maar anders is het letterlijk dat waar het op neerkomt. Dus ja, ik ben het wel met je eens. Tot op zekere hoogte kan ik het begrijpen. Dat je er natuurlijk wel iets van wil marketen. En dat je
het is wel een grote
er wel iets van geld wil uithalen. Maar, I don't know, het zit toch niet helemaal lekker bij mij als je dit echt als een hele nieuwe attractie gaat proberen.
Ja.
Nou, dan gaan ze dat sowieso gaat het sowieso wel tegenvallen, aangezien in de UK dit jaar natuurlijk ook Hyperia open gaat.
Ja, precies.
Dus,
misschien is dat ook een reden dat ze het zo heftig marketen, hoor. Dat je wel een soort concurrentie met Thorpe... Nou, het zijn allemaal bij Merlin Parken trouwens, dus dat hoeft helemaal niet.
Nee, inderdaad.
Dus nee, ik helemaal als liefhebbers dat dan ook heel erg gaan doen. Van Nemesis Reborn. Als we dan toch wel eventjes ook nog op een positieve noot verder gaan. Het thema is wel echt een grote verbetering. Helemaal het interieur van het station met de soundscape die ze daar hebben aangebracht. En twee, het is wel echt heel goed dat ze deze baan koesteren.
Dat is waar. Nemesis is echt een icoon.
Nemesis is één, een icoon. En twee, een van de meest unieke en gave layouts die je gaat zien voor de type attractie.
Mm-hmm. En is ook gewoon heel erg goed. Mm-hmm. Volgens iedereen die hem heeft gedaan.
Heel erg goed. Ja, het is ook een attractie die heel erg Alton Towers kenmerkt. Een attractie die heel erg slim omgaat met de ruimtelijke beperkingen die ze daar hebben.
Mm-hmm.
Dus het is heel positief dat die bewaard blijft voor generations to come.
Eens.
Ja.
Nou, dat was dus het eerste onderwerp van het minder lange nieuws.
Ja, bleek langer dan gedacht.
Inderdaad.
Dan gaan we nu over op helaas wat verdrietig nieuws. Dododonpa, de snelst accelererende achtbaan ter wereld, is helaas permanent gesloten.
Mm-hmm.
Hij heeft uiteraard al bijna 3 jaar standing but not operating gestaan, maar nu is toch echt het nieuws naar buiten gekomen dat hij permanent weggaat.
Mm-hmm.
Ja, echt doodzonde. Heel erg jammer.
Ja, voor de meer Efteling-fans is dit waarschijnlijk een best wel irrelevant nieuwtje.
Ja,
maar
wij zijn ook best wel achtbaanliefhebbers.
Ja, ik ben gewoon best wel een pretpark-fan in het algemeen. Mm-hmm. En voor de pretpark-industrie in zijn geheel was Dododonpa echt wel een icoon. Gaat misschien iets te ver, maar het was wel gewoon een hele bekende achtbaan.
Mm-hmm.
Ook gewoon puur omdat, zeker op het moment dat hij opende, maar ook tot de afgelopen jaren, dat record van de snelste lancering, de snelste versnelling op een achtbaan, heeft hij al sinds hij open was en is ook nooit iemand maar bij in de buurt gekomen.
Mm-hmm.
En ook iedereen die hem heeft gedaan, heeft erover gezegd dat het echt een ervaring is die je nergens anders ter wereld ook maar iets vergelijkbaars kunt ervaren. En in dat opzicht is het toch wel een beetje verdrietig dat deze ervaring dus
nooit
vanaf
meer,
nu meer voor niemand beschikbaar is.
Exact. Om even wat meer context te geven voor de luisteraars die hier minder verstand van hebben.
Oh ja,
of die het minder bekend mee zijn. Dododonpa is een attractie van SNS. En wat hem uniek maakte, is dat hij lanceerde met dezelfde techniek die SNS gewoonlijk zou gebruiken voor hun shot and drop towers.
Ja, ja. Dododonpa is een SNS compressed air launch coaster. Dus waar veel moderne lanceerachtbanen gebruiken magneten, LSM's of LAM's. Iets oudere lanceerachtbanen gebruikten dan hydraulische lanceringen, dus met hydraulische vloeistof. Die eerst heel erg samendrukt en dan dat loslaat en dat trekt een kabel die dan vervolgens de achtbaantrein naar voren trekt.
In Nederland is een hydraulisch bijvoorbeeld een boosterbike en een LSM is een Gold Rush of een Taron.
Mm-hmm, ja.
Dat is geen Nederland, maar in de buurt.
Close enough. Ja. We hebben volgens mij verder geen LSM-achtbanen. Nee, we hebben Formule X.
Ja, oh ja, dat klopt inderdaad. Formule X in Drievliet.
Hell yes.
Mm-hmm. Ons trots.
Maar dus SNS Air Launch Coasters gebruiken dan lucht die ze samendrukken en dan vervolgens gebruiken ze dat om te lanceren. Ze zijn best wel uniek. Er zijn niet zoveel van op de wereld. En ze staan bekend omdat die dus alle SNS Air Launch Coasters heel erg snel accelereren.
Mm-hmm.
SNS gebruikt inderdaad die techniek ook in hun shot and drop towers. Dus bijvoorbeeld de Space Shot in Walibi.
Dat is ook waar SNS wat meer bekend om staat.
Ja, mm-hmm. Maar ja, ik weet niet 100% zeker wat de snelheid was. Volgens mij was het 0 naar 180 km per uur in 1,56 seconden.
Dat is echt bizar.
Ik weet het niet meer zeker, maar uit mijn hoofd is het een versnelling van iets van 4 à 5G. Ergens rond daarom 3,5, 4G, zoiets.
Ja.
Klinkt misschien niet als heel veel als je het vergelijkt met de positieve G-krachten die je soms hebt op een achtbaan.
Mm-hmm.
Maar je moet je natuurlijk wel bedenken, je lichaam is heel erg ervoor gebouwd om positieve G-krachten goed op te kunnen vangen. Namelijk, gewoon als je staat, dan ondervind je constant 1G in die richting.
Ja,
maar dus een lancering van 3,5 à 4G, dat is echt wel even andere koek. En ja, ik vind het gewoon jammer dat zo'n unieke achtbaan dus verdwijnt.
Ja. Hij had een vrij simpele layout. Het was letterlijk de
heel
lancering.
Simpel.
Ja, het was letterlijk de lancering. Gevolgd door een hele grote bank turn.
Hele grote
en dan
bocht.
Een grote looping.
Ja, In het verleden, toen die opende, was dat een top hat. Die is op een gegeven moment vervangen voor een looping.
Ja, omdat ze, geloof ik, angstig waren voor rollbacks.
Ja.
En dat als je hem nog sneller zou maken, dat hij dan veel te veel kracht zou trekken op de piek van de top hat.
Mm-hmm. Ja, was gewoon een beetje lastig om de snelheid daar goed te controleren. Dus zijn ze naar een looping overgegaan. Daarbij is de snelheid van de lancering ook verhoogd. Toen Dododonpa opende,
klopt,
was hij minder snel verstellend en dan hij was uiteindelijk
al,
was.
Toen was het al de snelste.
Toen was hij al inderdaad de snelste. Toen hebben ze hem bij een refurbishment nog sneller gemaakt.
Kijk, als je het is bij, dat vind ik zelf persoonlijk, bij een lanceerachtbaan is het heel erg de versnelling die de kick geeft en niet per se de snelheid. Ik hoor van heel veel liefhebbers bijvoorbeeld dat Formula Rossa in Abu Dhabi, in de Ferrari World, dat die heel erg tegenvalt. Dat is de snelste achtbaan ter wereld. Maar omdat hij heel erg lang erover doet om op die topsnelheid te komen, merk je eigenlijk niet heel erg veel van die snelheid. Terwijl een attractie als bijvoorbeeld Anubis The Ride, die juist een snelle versnelling heeft, geeft dan misschien juist een grotere kick. Mijn referentiekader is trouwens Red Force. Dat is denk ik de snelste achtbaan die ik gedaan heb. Maar daar viel de lancering dus wel tegen, omdat hij niet zo'n acceleratie heeft.
Mm-hmm. Ja, Red Force heeft natuurlijk het nadeel dat het LSM zijn. Die hebben over het algemeen ietsjes minder oomf.
Ja,
dan een kabellancering. Nou moet ik daarbij bij Formula Rossa wel bij zeggen. Formula Rossa gaat zo snel dat hij meteen lanceert in een heuvel waar vervolgens remmen op zitten. Dus hij haalt die topsnelheid echt maar voor een seconde of zo.
Oh ja.
Dus ja, dat is ook waarom die waarschijnlijk vrij tegenvalt. Maar ja, Formula Rossa is ook een hydraulische lanceerachtbaan en niet een air compressed. Zoals Dododonpa was.
Ik geloof dat de reden dat Dododonpa nu gesloten is te maken heeft met wat incidenten die zijn gebeurd.
Ja, ik denk dat dat inderdaad een goede manier is om het te omschrijven. Incidenten. Mm-hmm. Volgens mij is het, ik weet het niet 100% zeker, dus neem het met een korreltje zout.
Mm-hmm.
Maar volgens mij was het dus het geval dat er een aantal incidenten waren gebeurd op Dododonpa. Om het maar even zo te zeggen, er waren een aantal mensen die botten hadden gebroken in de attractie. Maar het was niet helemaal zeker, of in ieder geval, toen heeft het park dus de achtbaan gesloten, naar aanleiding daarvan, om een onderzoek uit te voeren, om te kijken, waar komt dit door? Want als het meerdere keren is gebeurd, nou, dan is het aannemelijk dat er het nog een keer gaat gebeuren. En dat wil je natuurlijk niet. Dus
absoluut
dan moet je erachter komen, waar komt het door? En nou, ik neem aan dat ze het niet is gelukt. Of dat het ze wel is gelukt, maar dat het te duur zou zijn of niet haalbaar om dat aan te passen. En dat ze daardoor dus nu hebben gekozen om de achtbaan te verwijderen.
Er waren wat geruchten dat de botbreuken kwamen door de overgang van de oude track op de nieuwe track bij de verticale looping.
Mm-hmm,
maar ik weet niet dat zeker dus, of dat het was.
Nee, ik ook niet. Maar het is wel belangrijk om even te benoemen, vind ik, dat het is niet zeker of die incidenten door de launch ook per se kwamen.
Ja, inderdaad.
Dat vind ik wel belangrijk om te benoemen, want het geeft aan dat het is niet per se dat een lancering van met zo'n snelle acceleratie ook echt gewoon dan niet te doen is of zo.
Ja, en meerdere incidenten zijn natuurlijk wel gewoon gevaarlijk. Een ongeluk komt nagenoeg nooit voor in deze industrie. Dus dan moet je er extra scherp op zijn als dat gebeurt.
De veiligheidsregels zijn heel scherp. Dus,
voor iedereen die een beetje achtbaanangst heeft.
Rest in peace door de Dompa.
Ja, nee, we zullen hem heel erg missen.
Ook nog extra, ik bedoel, hij staat natuurlijk al twee jaar, meer dan twee jaar, stand-up and not operating. Maar aangezien jij dit jaar naar Japan zou gaan, je gaat naar Japan. Maar
is het wel
zat je nog
zuur
te overwegen om naar Fuji Q te gaan? Maar
ik heb nog overwogen om naar Fuji Q te gaan. Want het is zo dat Fuji Q een beetje bekend staat als het thrill park van Japan. Mm-hmm. Met een hele sterke
misschien
verzameling.
Zelfs het thrill park van Azië. Maar
ja, omdat je hebt Ejineka, een hele
wereldklasse achtbaan.
Wereldklasse achtbaan. Takabisha, een recordhouder voor Niet meer recordhouder, maar destijds recordhouder voor snelste achtbaan ter wereld. En Fujiyama, volgens velen een ook wel toffe achtbaan.
Ja.
Maar
en dus Dododonpa.
Ja, maar Dododonpa was wel ook echt een achtbaan die verzameling attracties mooi uitronden.
Mm-hmm.
Dus het voelt wel echt als een gat in de
line-up.
In het aanbod. Ja, precies.
Ja. Nou.
Ja, hij zal immens gemist worden. Dododonpa was een ontzettend unieke attractie. Mm-hmm. Een ervaring die je nergens anders kan ondergaan en waarschijnlijk nergens anders meer zal kunnen gaan ondergaan.
Nee, inderdaad. Dat maakt het ook nog wel extra sad. Namelijk dat ik eigenlijk niet verwacht dat we een achtbaan met zo'n snelle lancering ooit nog gaan zien.
Nee, helaas.
Rest in peace.
Rest in peace. 1 minuut stilte voor Dododonpa.
Ik heb geen zin om een minuut stil te zijn. Seconden of zo waren voldoende.
De format voor de podcast, de format van podcast, deed zich daar niet echt toe.
Nee, en dan was het. I mean, hier hebben we ook langer over doorgepraat dan ik van tevoren had verwacht.
Maar nou ja,
dan gaan we door.
Dat is leuk, toch?
Ja.
Dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. Ja, het volgende nieuwtje is wel een leuke. Gröna Lund, die heeft een uitbreiding aangekondigd. Ze hebben wat
nieuwe
meer
concept art
gedeeld
naar buiten gebracht.
Over deze uitbreiding van Grönalund.
Voor de mensen die het niet weten, Grönalund is een pretpark midden in Stockholm in Zweden.
Een van de drie traditionele Scandinavische attractieparken in de hoofdstad.
Midden in de hoofdstad.
Mm-hmm. Letterlijk.
Net zoals die andere parken heeft Grönalund daarom nogal een beperking als het gaat om de ruimte die ze hebben.
Mm-hmm.
En Grönalund probeert nu al een aantal jaar, flink aantal jaar volgens mij zelfs, om een nieuwe uitbreiding te realiseren die recht tegenover de hoofdingang zou komen. En volgens mij ook al een jaar of twee geleden of een jaar geleden hadden ze daar concept art voor naar buiten gebracht. Was ik niet zo enthousiast over, om eerlijk te zijn.
Om Mark even te citeren, het leek op een campingpromotie.
Het leek op een campingplattegrond, vond ik. Daar was wel ook de speculatie uit ontstaan dat ze een Vekoma tiltcoaster zouden gaan bouwen, want die was daarin te
dat
zien.
Dat klopt, inderdaad.
Maar ja, verder was ik dus zeker niet te spreken over die concept art. Nou hebben ze een tijdje geleden, ik weet niet hoe lang precies, nieuwe concept art naar buiten gebracht. Die ziet er veel, maar dan ook veel beter uit.
Absoluut. Nu is veel het stijlvoller, veel gedetailleerder.
Nu is het geen Vekoma tiltcoaster meer, maar gewoon een Vekoma launchcoaster. Weet je, prima.
Een Abyssus-formula.
Gewoon een Vekoma launchcoaster, inderdaad. Ze hebben nou eenmaal niet veel ruimte, dus ze moeten wel iets in die richting. Maar ja, in ieder geval ben ik er gewoon heel blij mee dat dit project inderdaad dus nog op de baan lijkt te zijn.
Ja.
Want ze willen het dus gaan bouwen op wat volgens mij eerst een soort medewerkersparkeerplaats was. Weet ik ook niet helemaal zeker. Dus neem het niet te letterlijk. Maar je kunt je vast wel voorstellen dat op zo'n locatie midden in een stad als Stockholm, dat het niet makkelijk is om een project zoals dit goedgekeurd te krijgen.
Uitbreidingen zijn super schaars voor dit soort attractieparken.
Ja.
Dus het is heel mooi dat ze de mogelijkheid hebben om dit überhaupt te doen en het dan ook nog goed aanpakken.
Ja.
Grönalund maakt al heel erg slim gebruik van de ruimte die ze hebben.
Absoluut.
Want geloof ons, die ruimte is echt zeer beperkt. We hebben Grönalund gezien. We zijn niet naar binnen gegaan.
Het was helaas dicht.
Ik ben nu al twee keer...
Twee keer voor de poorten van Grönalund gestaan,
inderdaad, waar ik niet naar binnen kon. Maar Grönalund is natuurlijk wel het park waar recentelijk best wel naar ongeluk is gebeurd. Heel toevallig dat ik net zei, ongelukken zijn super zeldzaam in deze industrie en dat we nu twee bespreken. Maar er was een karretje ontspoord op een Schwarzkopfcoaster. En daar is iemand om het leven gekomen. Het is natuurlijk wel heel zuur voor Grönalund dat dit een hele negatieve impact gaat hebben op hun reputatie. Ik hoop dat ze met deze uitbreiding zichzelf er een beetje op de benen kunnen krijgen.
Ja, dat zou erg mooi zijn.
Ik gun het ze wel.
Verder is er volgens mij nog niks bekend over of de uitbreiding ook echt 100% doorgaat. Of wanneer het dan überhaupt open zou gaan. Ze zijn ook nog niet begonnen met bouwen of iets, voor zover ik weet. Maar in ieder geval dus het feit dat ze nieuwe concept art en zoveel meer gedetailleerde concept art naar buiten hebben gebracht, geeft mij wel het idee dat het project nog toch wel erg in leven is. En dat geeft mij goede hoop voor de toekomst van Grönalund.
Ja, hebben we toch een reden om nog een keer terug te komen.
Ja,
en hopelijk wel naar binnen te gaan.
Yes, hopelijk eindelijk. Nou, dat was het dan. Dit was daadwerkelijk een minder lang nieuwtje.
Ja, dan gaan we over naar het volgende nieuwtje. Namelijk vandaag, op het moment dat wij deze aflevering opnemen, zijn er twee nieuwe tekeningen naar buiten gekomen van de aanpassingen die worden gedaan in Geisterschloss in Europa Park. De Dark Ride in het Italiaans themagebied. Het spookhuis van Europa Park. Het was al duidelijk dat ze wat aan het doen waren met Geisterschloss. Want volgens mij is het idee dat ze die naar aanleiding van de brand in Piraten in Batavia en de brand in Zauberwelt der Diamanten proberen wat meer brandvrij te maken.
Europa Park heeft wel een patroon met dingen die afbranden.
Ja, ik ben ferm gelover in de complottheorie dat Europa Park al heel lang een nieuwe piraat in Batavia wil maken en moest zoeken naar een excuus om de oude af te breken. Omdat ze dachten dat de fans woedend zouden worden als piraten in Batavia. Nee, dat is helemaal niet waar hoor, luisteraars. Dat is Europa Park
gewoon een complottheorie.
Echt bizar, maar dat is de complottheorie. Ik noem het bij deze. Dit is mijn complottheorie, ja jongens. Dat is ook
zijn
bij
wel
het
grappig zijn
diamanten,
als het zo is.
Dat ze, want ze zijn wel verdacht snel met de projecten daarna weer oppakken.
Ja, ze hadden al meteen concept art.
Ze hadden al meteen een concept art voor het nieuwe.
Dat kan geen toeval zijn.
Dat kan geen toeval zijn, luisteraars. Laat je niet misleiden. Oké, ik ga hier nu mee stoppen. Dit is heel gevaarlijk.
Vincent de complotdenker.
Goed. Fijn om te zien dat Europa Park naar aanleiding van de vorige branden probeert om wat meer preventief te zijn nu.
Ja.
Want de Geisterschloss is wel een van de oudere attracties. Ik geloof dat die stamt uit de jaren 80.
Mm-hmm. Ja.
En ik kijk aan de ene kant uit naar deze aanpassing die ze gaan doen. Aan de andere kant heb ik een klein beetje vrees. Omdat Geisterschloss momenteel een attractie is die echt gewoon één grote ratje toe is van verschillende stijlen en animatronics en ideeën. Een attractie die echt ontzettend vaak al is aangepast, geprobeerd te moderniseren zonder het oude weg te halen. En daardoor is Geister Schloss een soort van gekke vier attracties in één. Een
soort Frankenstein.
Ja, precies. Een soort Frankenstein-attractie. Haha. Maar dat is misschien ook wel onderdeel van de charme van de attractie.
Mm-hmm. Ja, we hebben natuurlijk al een tijdje ook het idee om een Europa Park review-achtige aflevering te maken. Maar dat hebben we nog steeds niet gedaan. En we gaan ook van de zomer misschien weer naar Europa Park. Dus ik denk dat we het even uitstellen tot we er weer geweest zijn.
Tot het weer vers in het geheugen zit.
Maar dat betekent wel ook dat we nog nooit hebben gepraat over Geister Schloss of iets in die richting.
Mm-hmm.
Dus ja, jullie luisteraars weten ook niet wat wij daarover vinden. Dus dit is ook wel een mooie gelegenheid inderdaad. Om
over Geister Schloss te praten.
Niet per se de eerste attractie van Europa Park waar je aan denkt. Mm-hmm. Maar weet je, omstandigheden.
Ja.
Inderdaad, wat je zei. Geister Schloss is een beetje een rommelige attractie. Desondanks, toen we erin gingen, ik was wel redelijk onder de indruk van de schaal, zeg maar. Er waren best wel veel animatronics en het is niet een korte rit of iets dergelijks. Wat me wel heel lastig lijkt inderdaad aan een project als dit, is dat je misschien toch beter een Piraten in Batavia situatie kunt hebben. Namelijk dat je gewoon from the ground up iets nieuws kan bouwen. Terwijl je nu heel erg wordt teruggehouden door wat er al is.
Precies. Dus ik hoop eigenlijk voor deze nieuwe uitbreiding dat ze niet nog iets gaan toevoegen aan de al hele drukke attractie. Maar misschien gewoon eventjes wat weghalen en de attractie iets meer stroomlijnen. Denk niet dat het gaat gebeuren, maar dat hoop ik wel een beetje. We hebben aan de concept arts kunnen we helemaal niks achterhalen, want dat zijn letterlijk twee tekeningen van een vrouw.
Zegt inderdaad echt helemaal niks.
Ja, ik weet dat het oorspronkelijke idee van Geister Schloss in Europa Park was ook om het veel beter in het Italiaans themagebied te laten passen en het te baseren op de mythes en legendes rondom de Medici-familie. Alleen, ik geloof dat die originele opzet een keer volledig uit het raam is gegooid en nu is het gewoon wat voor Haimo animatronics we hebben en wat voor enge dingen we kunnen
skelet,
bedenken.
Hier.
We gooien het er maar gewoon in. Animatronic van vrouw met zwevende bol die totaal niet erbij past. Weet je, we gooien hem erbij.
Boom, gooi hem erbij.
Dat, ja. En dan moet ik ook wel toegeven dat Geister Schloss, net als wel andere dingen in Europa Park, maar dan zal ik in meer detail intreden als we het ooit echt over Europa Park hebben, heel veel elementen gejat heeft uit andere attracties.
Ja, absoluut.
Het is een spookhuis met een stretching room en een omnimover systeem en een balzaal met geesten en een kroonluchter die vastgehouden wordt door een monsterachtige arm die heen en weer slingert.
Maar ja, afkijken was ook wel een beetje een trend in de tijd dat Geister Schloss is gebouwd.
Niet alleen in Europa Park, maar gewoon in Europa in het algemeen.
Overigens vind ik het wel grappig dat hij Geister Schloss heet, maar in het Italiaanse deel staat.
Ja.
En ik vind het wel heel leuk dat het
ik weet niet wat het geest is.
Helaas, geen Italiaans. Verder vind ik het wel heel leuk dat het een spookhuis is wat in een Italië gedeelte staat.
Ja.
Want volgens mij is dat nergens anders te vinden.
Nee, en dat is ook iets dat ik wel waardeer aan de Geister Rikscha. Ook een dark ride die misschien niet wat gedateerd is, maar die conceptueel een Chinese dark ride, een dark ride gebaseerd op de Chinese onderwereld, daar zit potentie in.
Mm-hmm. Ja, er zijn veel meer spookachtige dingen in culturen van andere landen, waar heel veel mee te doen valt, wat niet wordt gedaan.
Nou is het wel zo dat het in China iets wat taboe is om attracties op spookdingen te baseren. Dat is de reden dat er ook geen Haunted Mansions staan in Shanghai Disneyland en Hongkong Disneyland. Maar...
ja, maar dit is in Duitsland, dus dat maakt
precies,
het niet uit.
Het is natuurlijk wel zo dat er echt hele mooie verhalen zijn waar je echt wel wat mee kan doen, dus het zou zonde zijn om dat niet te benutten. Mm-hmm. Want het is wel zo dat het valt mij heel erg op dat een spookhuis echt een soort van verplichting is geworden voor attractieparken. Dat ongeacht, dat heb ik al een keer eerder benoemd geloof ik, dat ongeacht wat voor park je hebt, dat alle parken wel een spookhuis hebben.
Een spookhuis voelt heel erg als zo'n cliché building block. Oh, je hebt een achtbaan, je hebt een spookhuis.
Als je in Rollercoaster Tycoon een parkje bouwt, precies. Ja, inderdaad. Je hebt een achtbaan, je hebt een schommelschip en je hebt een spookhuis. Maar dat soort dingen. En spookhuizen zijn vaak dan ook zeg maar de enige dark ride die een park heeft.
Mm-hmm.
Maar spookhuizen zijn wel over het algemeen erg herhaaldelijk. Want je hebt gewoon een aantal gewoon standaard griezelelementen.
Mm-hmm.
Daarom waardeer ik het des te meer als een spookhuis wel probeert om een beetje uniek te zijn. Want er zijn heel veel griezelverhalen en griezelthema's waar je iets mee kunt.
Mm-hmm. En ja, dus Geister Schloss heeft heel erg de potentie om juist heel erg uniek en heel goed te zijn.
Precies.
En ik hoop dat ze inderdaad met deze renovatie, ik weet niet hoe ze het zelf noemen.
Ja, het is eigenlijk gewoon puur een soort veiligheidsding waar ze dan misschien maar wat thema bij doen. Maar ik denk dat we niet te veel moeten verwachten van de renovatie. Maar het zou... er is een mogelijkheid hier.
Of
zeker als
hij
kijkt,
gaat toevallig bij de renovatie in de fik.
In brand vliegen.
Wat vervelend nou. Dan moeten we maar een nieuwe bouwen.
Ja.
Hier is de concept art.
Ja, precies. Het is wel zo dat Europa Parks recente dark rides en het recente niveau van thematisering echt heel goed is. Als je kijkt naar Piraten in Batavia. Voltron. Ik wil je nu niet te veel over praten natuurlijk, omdat we nog een Europa Park
gaan we later
te
doen
hebben. Maar om een spookattractie met die mate van afwerking in een origineel Italiaans thema te doen, zie ik echt wel zitten.
Absoluut. Nou ja, dus verwachtingen een beetje beperkt houden, maar er is wel veel potentie.
De mogelijkheden zijn aanwezig voor Europa Park om hier iets van te maken.
Absoluut.
Mm-hmm. Ik denk dat jij trouwens ook, en ik eigenlijk ook, dat wij misschien net iets meer Geister Schloss liefhebbers zijn dan de gemiddelde persoon.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja, want Geister Schloss is volgens velen gewoon een beetje een afgedankte, slechte rip-off attractie. En ik vind hem toch wel wat sfeer en charme.
Maar kijk, wij zijn opgegroeid met het Spookmuseum, dus wij zijn wel wat gewend.
Precies, dat is onze...
onze spookhuisstandaard.
Onze spookhuisstandaard, precies. Onze ogen vielen uit onze kassen toen we in Phantom Manor stapten.
Absoluut.
Ja. Goed, nou, het laatste korte nieuws dat we nog even gaan behandelen is de weer in Europa Park, maar ook in de Efteling, dat de entree momenteel wordt aangepast. Het enige wat ik daarover wilde zeggen is dat het me heel erg opvalt dat ze exact dezelfde kleurstelling hebben en allebei exact hetzelfde doen. Namelijk de kaartcontrole naar voren verplaatsen en daardoor iets meer ruimte creëren en iets meer capaciteit creëren in de ticketcontrole.
Ja, weet je, bij de Efteling snap ik het wel. Bij Europa Park vind ik het eigenlijk een beetje apart. Want nu krijg je dus juist bij Europa Park minder ruimte om voor de entree te gaan staan en dus mooi naar de entree te kijken. Als
niet per se hoor.
Nee?
Want wat ze nu hebben gedaan is de oude kassahokjes waar je fysiek kaartjes kocht, die hebben ze veranderd in de ticketcontrole. En ze hebben alle turnstiles in het entreegebouw weggehaald. Dus fysiek is er niks veranderd, alleen de locatie waarop je kaartje wordt gescand. Dus ze hebben juist meer ruimte gecreëerd in het entreegebied.
Oké. Ja, ik weet niet precies hoe ver naar voren ze de dingen hebben verplaatst.
Ze hebben niks verplaatst. Ze hebben gewoon alleen de kassahokjes gerepurposed.
Ja, oké. Maar daar hebben ze daar dan nee, never mind. Dan is het wel acceptabel. Ja, ja. Ik zat meer te denken aan zoals dus nu wat ze ook bij de Efteling hebben gedaan. Met ook zo'n rij ervoor. Als ze dat hadden gedaan, dan heb je juist minder ruimte. Maar,
maar dat
meer ruimte is alleen maar goed. Want Europa Park's entree is prachtig.
Absoluut. Foreshadowing.
Foreshadowing, no way.
Ja, dat was het minder lange nieuws.
Inderdaad. Dan hebben we nu nog één of twee dingetjes die we heel eventjes willen doen.
Ja, toch wel iets leuks. We gaan eventjes een nieuw segmentje openen.
Nou,
namelijk...
nieuw is het niet, maar...
Nee, nieuw is het niet, maar er is nu daadwerkelijk wel ruimte om iets te doen. Het segmentje vragen en opmerkingen van luisteraars. Wij hebben namelijk zowaar een aantal opmerkingen gekregen op een aantal vorige afleveringen en een aantal luistersvragen. Het leek ons leuk om die in dit segmentje eventjes mee te nemen en te beantwoorden.
Yep.
We hebben het al een keer eerder gedaan. Daar hebben we een volledige aflevering eraan gewijd. Nu gaan we het even, omdat we er misschien wat minder over te zeggen hebben, het in een apart segmentje doen. Ten eerste hebben wij een vraag van Roel op Instagram. Een bekende naam, namelijk ook degene die de aanleiding was voor onze science fiction aflevering. Dankjewel nog daarvoor, Roel.
Ja.
We hopen dat je dat een leuke aflevering vond.
Ja, is maar hopen.
Maar ditmaal komt hij weer met een andere vraag via Instagram. En hij vraagt als volgt. Elke keer stoor ik me meer en meer aan het groen en bosbehoud in de Efteling. Letterlijk alles wordt gekapt en er komen kleine dennenboompjes voor terug. Ik stoor me hier erg aan, want de Efteling is zo wel echt zijn bijzonderheid aan het verliezen. Volgens mij kan de Efteling makkelijk 150 tot 400 bomen extra planten in hun park, zodat je dat bosgevoel weer terugkrijgt. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de Efteling hier bewust voor kiest om zo minder problemen te hebben met het groen. Of misschien willen ze wel dat we de hele tijd op de groene Fabula lood zitten te kijken. Ik weet het niet. Hoe denken jullie hierover en hoe moet de Efteling verder met hun natuurbehoud? Nou Roel, hartstikke bedankt voor je vraag.
Ten eerste, ik mag hopen dat ze niet willen dat we op de Fabula loods kijken.
Nee, ik denk dat de Efteling zelf ook wel hartstikke goed doorheeft wat een doorn in het oog dat is.
Ja, ja, dat hoop je dan, hè.
Maar inderdaad, het groen en natuurbehoud in de Efteling. Ja, nee, zoals Roel zelf ook al zegt, het is wel zo dat groen echt van cruciaal belang is voor het karakter van de Efteling als attractiepark.
Mm-hmm.
Er zijn weinig parken die het groen zo slim inzetten om juist het thema van hun park te versterken. Waar de meeste parken zichzelf opdelen in themagebieden, probeert de Efteling de attracties altijd een beetje in te bedden in de natuurlijke omgeving. En als het ware te verbergen, zodat het natuurgedeelte voorop komt en je de attracties als het ware ontdekt naarmate je door het park loopt. Nu is het zo dat er de laatste jaren inderdaad meer attracties zijn bijgekomen, waardoor het park meer vol begint te raken. En daardoor is dat gevoel dat met name in de jaren 90, heb ik het idee, sterk aanwezig was, veranderd. Nou is het wel zo dat zeker momenteel het ook zo is dat het winter is. En ik merk heel
dat
erg de tendens op in Efteling fan media dat de discussies over het groenbehoud
altijd in de winter weer
altijd in de winter optreden. Mm-hmm. Omdat mensen volgens mij een beetje onderschatten hoeveel impact de winter op de Efteling heeft. Dat is natuurlijk ook de reden dat de Efteling voor lange tijd gewoon gesloten is geweest in de winter.
Ja, het verschil is echt enorm.
Ja, het verschil is echt kolossaal. Dus ik raad die fans sowieso aan om eventjes te kijken naar het verschil tussen de winter en de zomer Efteling. Maar los daarvan zijn er ook echt wel wat wezenlijke veranderingen die ik zelf ook heel erg opmerk. Namelijk één, er zijn dus meer attracties bijgekomen. Kijk bijvoorbeeld naar de Baron. Daar is een groot stuk groen voor gesneuveld. Maar je moet heel erg dus de afweging maken tussen wat vinden wij hier dan belangrijker? Mm-hmm. Het essentiële karakter van het park of meer capaciteit toevoegen. Mm-hmm. Wat ik zelf heel erg merk is dat de Efteling probeert om het karakter iets meer te veranderen. Niet drastisch, maar ze willen wel meer richting themapark bewegen. En dat gaat dan inderdaad wel ten koste van heel veel van dat oude groen.
Ja, kijk bijvoorbeeld... Meer... Ja? meer richting cliché themapark dan.
Ja, exact.
Ik bedoel, en... ja, ook met dat ze aangeven dan dat ze meer in gebieden willen gaan werken nu. Dat ziet dat de Efteling historisch gezien niet echt heeft gedaan.
Ja.
Of niet in dezelfde, niet op dezelfde manier als andere parken dat hebben gedaan.
Precies. Dus ik denk dat dat een afweging is. En ik denk dat de Efteling ook probeert om in de richting naar die themawerelden het groen thematisch mee te nemen in het gebied. Dus stel dat je een Max en Moritz gebied hebt, dat je daar dan geen loofbomen meer hebt, maar naaldbomen, omdat die beter passen in het Duitse thema.
Mm-hmm.
Maar wat ik zelf daar bovenop ook nog heel erg merk, is dat de Efteling landscaping nu echt als een heel erg apart onderdeel van het ontwerp heeft gemaakt. En dat het groen nu veel meer doordacht is en veel meer aangelegd, zoals mm-hmm. bijvoorbeeld een tuin dat zou doen. Waar de Efteling vroeger wat meer wilderig was.
Wat dus meer
de
Efteling was vroeger echt bos.
Ja, precies. Eén groot loofbos met weinig variatie daarin.
Mm-hmm.
En dat Efteling nu heel erg goed nadenkt over oké, hier kunnen we een bepaalde variatie in de soorten bomen aanbrengen. Hier past dit beter bij het thema. En ook bijvoorbeeld vijvers en rotspartijen en andere stukken natuur. Mm-hmm. Dat de Efteling wat meer als een botanische tuin doet dan als een groot wilderig bos.
Ja.
En dat is inderdaad een verandering die gaande is. En ik merk dat zeker fans die een hoge mate nostalgie hebben voor de Efteling van vroeger en zeker de Efteling van de jaren 90, dat dat heel jarring kan zijn. Omdat dat wel een hele andere aanpak is, die misschien ten koste gaat van het originele karakter van het park. Maar ik denk dat het ook een groot stuk gewenning is. Ik kan helaas zelf niet zeggen dat ik die Efteling van de jaren 90 heb meegemaakt. Dus ik moet het maar een beetje doen met de tussenperiode van de 2000s en de 2010s.
Mm-hmm.
Maar ik merk wel inderdaad dat daar een transformatie in aan het optreden is. Daarnaast zijn er een aantal plekken waar er trouwens wat voorbeelden van die landscaping die ze nu heel erg expliciet doen, is wat ze mm-hmm. nu bij Doornroosje hebben gedaan.
Ja, absoluut.
Of wat ze nu bij Doornroosje aan het doen zijn eigenlijk.
Ja. Dus
deze aflevering uitkomt hebben gedaan. En wat ze bij de Zes Zwanen heel erg hebben gedaan. Dat zijn wat kleinere voorbeelden, maar op grotere schaal zie je het ook bij Max en Moritz, waar ze echt een alpenlandschap proberen te maken met keien en dennenbomen. Maar er zijn ook inderdaad wel wat plekken waar flink wat groen is verdwenen. Gewoon outright. Namelijk, zoals eerder genoemd, bij Max en Moritz en Doornroosje. Om plaats te maken voor deze nieuwe ontwikkelingen. En ook gewoon echt heel erg in het Andenrijk in het algemeen. Maar die aanplant van jonge bomen is gewoon een kostenoverweging. Ik denk dat wat je zegt over dat de Efteling makkelijk 150 tot 300 bomen extra kan planten. Ja, dat zouden ze kunnen doen. En misschien is het ook wel leuk als de Efteling weer, net als in de jaren 2000, een soort echt grote groenprojecten start. Maar we mogen echt niet onderschatten dat volwassen bomen planten of verplaatsen een hele kostbare mm-hmm. opgave is. En dat je van een kleine boom eigenlijk ook langer plezier hebt dan van een grotere boom.
Ja.
Omdat die nou eenmaal langer leeft. Mm-hmm. En het is natuurlijk echt immens zonde dat daarvoor nu grote percelen bos moeten verdwijnen. Maar ja, dan haal ik er toch maar even bij dat geduld hier een schone zaak is. En dat ik denk dat als wij wachten, dat deze nieuwe vorm van groen aanleggen, hoewel minder wilderig, wel ook heel erg smaakvol kan zijn en heel goed bij de Efteling kan passen. En dat we nu dan maar eventjes moeten leven met het feit dat de Efteling hier en daar wat bos verloren is. Ik zou zelf niet zeggen dat de Efteling minder aan natuurbehoud doet of dat het slechter gaat. Ik denk dat ze het op een andere manier aanpassen die voor zeker nostalgische Efteling-fans een beetje wennen is.
Ja, ik denk ook dat ze willen nou eenmaal blijven uitbreiden en projecten in het park blijven uitvoeren. Maar ze zitten nu zo ongeveer tegen hun grenzen aan.
Ja, de Efteling daarom heeft zelf ook de opgestelde regel dat ze, ik geloof, maar 11% van het grondgebied willen bebouwen.
Ja, maar daarom zijn ze natuurlijk ook al heel lang aan projecten als Strookrijk aan het werken.
Mm-hmm.
Dat ze nieuwe grond bij het park willen voegen om daar uit te kunnen breiden.
Ja.
Maar zoals iedereen wel weet, heeft dat wat vertraging opgelopen.
Gaat dat moeilijk.
En dan moeten ze maar iets anders. En
dan krijg je dit.
Dan krijg je dit.
Ik denk dat hoe hard de Efteling inzet op Strookrijk ook wel bewijst dat ze echt niet natuurbehoud vergeten zijn.
Mm-hmm.
Dat ze het echt belangrijk vinden.
Ja, ze hebben het toch ook als argument gebruikt in de mm-hmm. onderhandelingen of whatever met de gemeente.
Om de bebossing weer te compenseren.
Om te onderbouwen waarom de uitbreiding naar Strookrijk echt nodig is.
Ja, dus ik denk zeker niet dat de Efteling natuurbehoud in een minder hoog vaandel heeft staan nu. Gewoon dat ze het inderdaad op een andere wijze aanpakken.
Mm-hmm. Nee, maar ik denk inderdaad dat wat je zegt, dat neem als voorbeeld Max en Moritz, maar ik denk ook dat het Huiverwoud daar een mooi voorbeeld van gaat zijn als het af is. Dat de nieuwe landscaping wel degelijk heel sfeervol en smaakvol kan zijn. Alleen, het feit dat het nieuw is, brengt natuurlijk wel met zich mee dat het nu nog niet in zijn uit uiteindelijke staat zich bevindt.
Ik wil ook heel erg graag verwijzen naar... Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Python in het openingsjaar... of het Spookslot in het openingsjaar... of de oude Tufferbaan in het openingsjaar... dat het toen ook wel wat minder was. En dat wij op een gegeven moment gewoon een hele mooie fase hadden... in de jaren 90 waar alles volgroeid was. Maar ja, helaas gaan bomen ook niet eeuwig mee... en kunnen bomen ook heel erg de omgeving aantasten op een negatieve manier. En ook is het zo dat als jij een natuurbos hebt met maar één soort boom... en er breekt toevallig iets van een virus uit... dat dan ook gelijk je hele bos wegzakt. En ik denk dat een diverser groen aanbod dat ook kan verhelpen.
Mm-hmm, inderdaad.
Dus ja, vind ik het zelf zonde dat er zoveel grote percelen bos zijn verdwenen? Absoluut. Zeker rondom Maxim Moritz vind ik het wel echt heel erg. Maar ik denk dat de Efteling meer dan wij liefhebbers er nu credit voor geven, heel erg naar de toekomst aan het kijken is. En op de lange termijn werkt met het groen.
Ik denk wel ook persoonlijk, het voor mij verschilt het heel erg om zeg maar welk gebied het gaat. Hoe erg ik me daaraan erger. Bijvoorbeeld bij Maxim Moritz ja. Maar je ziet wel degelijk dat ze dus ook een soort nieuwe landscaping in ieder geval hebben geprobeerd. Hoe het gaat uitpakken is nog maar de vraag.
Ja.
Maar ik ben er persoonlijk ook wel van overtuigd dat ze Maxim Moritz zo hebben gebouwd met al het idee dat ze Dans Macabre gingen bouwen.
Ja.
En dat dus pas als het Heuvelwoud echt af is, dat dan dat volledige gebied, als het om het groen gaat, pas echt af is. Dan heb je natuurlijk nog de pandaloods, maar daar praten we niet over.
Nee, daar praten we niet over.
Maar dus daar kan ik het nog accepteren. Dat wordt gewoon echt afwachten om te kijken hoe het met de tijd eruit gaat zien.
Ja.
Maar bijvoorbeeld bij het Sprookjesbos, bij Pinocchio,
ja.
Wat zijn ze daar aan het doen?
Ja, dat is dus inderdaad een gebiedsontwikkeling waar ze de layout van het entreegebied aanpassen vanwege het Grand Hotel. Dat is inderdaad een heel erg goed voorbeeld dat je daar aanhaalt. Dat ze daar wel echt een stuk open hebben gerukt. Ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld bij het Herautenplein.
Het Herautenplein ook.
Ja, aan de achterzijde. Dat waarbij ik vond wel inderdaad dat de Efteling...
Er staan gewoon bijna geen bomen meer achter.
Ja, dat de Efteling in mijn herinnering vroeger wat beter de grenzen van het park en de grenzen van het Sprookjesbos insloot.
En echt zorgde voor een dikke boomgrens tussen de daadwerkelijke parkgrens en waar je als bezoeker kunt komen.
Ja. Nee, daar hou je inderdaad een goed punt aan. Daar had ik inderdaad nog niet bij stilgestaan. Dat inderdaad, het hangt inderdaad heel erg af van het gebied waar je kijkt. Nou is het wel zo dat ze ook weer bij Pinocchio echt wel groen hebben aangeplant. Alleen dat nog echt heel klein is. En daardoor nog geen effect heeft.
Mm-hmm.
Waar het wel op neerkomt is dat ik zeker niet denk dat de Efteling natuurbehoud vergeten is.
Nee.
Of niet meer belangrijk vindt.
Het is de afgelopen jaren gewoon doordat ze veel grootschalige bouwprojecten binnen de huidige parkgrenzen hebben uitgevoerd, is de hoeveelheid groen nou eenmaal afgenomen. Maar ik denk niet ook dat dat per se een trend is die zich erg gaat doorzetten in de komende jaren.
Nee.
Ik neem aan dat ze na Dans Macabre als volgende echt grote project Strookrijk willen gaan doen.
Dat is denk ik wel het plan. Ik weet dat natuurlijk ook Hans en Grietje nu op de planning staat. Ze moeten maar kijken of daar ook weer wat bos gekapt gaat worden. Want het is wel in het Sprookjesbos.
Ja, dat vind ik niet een echt grootschalig project. Mm-hmm. Maar daar heb je wel een punt inderdaad.
Ik weet gewoon niet in hoeverre grote kappen soms nodig zijn. Kijk, bij Maxim Moritz zijn heel veel mensen er echt heel erg van geschrokken. En ik denk dat dat heel erg komt door dat plan om het groen ook mee te nemen in het thema van Maxim Moritz. Want als je een Duits Alpendorpje maakt, dan is het gewoon niet logisch om dat in te bedden in een loofbos.
Nee, inderdaad.
Ja, en stukken bij het Grand Hotel. Ik denk dat we daar gewoon echt heel erg moeten afwachten, ook bij Pinocchio, wat het plan is met het Grand Hotel. Daar kunnen we nu gewoon heel weinig van zien.
Ja, ook als we de concept art mogen geloven, wouden ze nog het hele eiland van de vijf zintuigen gaan maken met nog veel
percelen van groen en waterpartijen.
Dus dat gaat
dat
allemaal
laat trouwens
nog
ook wel heel erg zien, die richting in
meer
zorgvuldig geschapen landschappen.
Ja.
En echt botanische landschappen.
Mm-hmm.
Dus dat is sowieso afwachten. Maar Anderrijk is inderdaad ook sowieso een gebied dat momenteel een gigantische transformatie ondergaat met het verdwijnen van het Spookslot en de Bob.
Ja, ja.
En dat is ook sowieso. En het is helaas zo dat dit soort veranderingen en investeringen nodig zijn om je park relevant te houden. Je kan niet eeuwig blijven teren op het bestaande. En natuurlijk heeft de Efteling het voordeel dat ze een hele bekende naam zijn in de Nederlandse maatschappij. En dat mensen wel blijven komen voor die iconische attracties.
Ja.
Maar je moet wel blijven vernieuwen.
Mm-hmm. Desondanks ben ik wel van mening ook, en ben ik het er wel mee eens, dat het bij Maxim Moritz bij dat gebied wel, ik betwijfel of ik het zelfs in zijn uiteindelijke vorm, als het helemaal uitgegroeid is, of ik er dan nog positief over ben. Want ja, het kan door de beugel als Alpen, weiland, landschapachtig ding is wat het moet voorstellen. Maar ik ben wel ook van mening dat de Efteling in het algemeen inderdaad wel zijn identiteit als park in het groen een beetje moet proberen te behouden.
Ja,
en dus
dat is
ook in alle gebieden die ze maken zoveel mogelijk groen als binnen het thema logisch is moet proberen te behouden.
Ja. Nee, dat is zeker waar. Het is ook niet zo dat ik... Het is gewoon een heel erg genuanceerd iets. En het ligt wat complexer dan, oh, de Efteling kan het niet meer, Of, oh, ze doen het helemaal fantastisch.
Ja.
Ik denk dat er gewoon dat het één heel erg afwachten is wat de toekomst brengt met hoe het groen zich gaat ontwikkelen in de nieuw aangelegde gebieden. Mm-hmm. Maar dat ze wel inderdaad moeten opletten dat ze dat karakter niet kwijtraken.
Ja, ik denk dat als je kijkt naar echt wat nu relevant is, dat Doornroosje misschien wel de grootste is in dat opzicht. Als in, ze moeten daar nog groen gaan terugplanten of iets dergelijks. Of wat ze daar ook mee gaan doen, moet nog gebeuren. En dat wordt denk ik ook wel een vrij cruciaal project in dat opzicht. Want hoe het er nu bij ligt als bouwplaats is, vind ik bijna onacceptabel.
Ja, ik vind
als
wel
het zo blijft.
Dat is ook omdat Doornroosje echt het meest schitterende voorbeeld was van dat Efteling karakter. Namelijk een verborgen kasteel dat volledig omringd was door groen. En eigenlijk een beetje één was met de natuur. En een beetje was overgenomen door de natuur.
Mm-hmm.
Dus ik weet niet of ik die nieuwe ideeën van dat hele artificiële aanleggen wel daarbij vindt passen. Ik vind
Voor nieuwe gebieden werkt het misschien, maar voor de onderhoudsprojecten niet helemaal.
Nee, het is lastig, want je wil wel je karakter in stand houden. Wel is het zo dat heel veel mensen klagen over de naaldbomen. Dat is natuurlijk één, een stap om het groen diverser te maken. En twee, naaldbomen zijn ook bomen die het hele jaar door groen zijn.
Met naaldbomen heb ik persoonlijk absoluut geen probleem.
Maar nee, ik heb geen probleem met naaldbomen. We hebben wel nog aangehaald in onze aflevering in iets over Toverland, over de jonge bomen die de Efteling plant. Ja, dat hebben we dus ook al eerder gezegd. Het is zo dat we bij Toverland inderdaad bij Expedition Zorg wat meer volwassen bomen hebben gezien.
Mm-hmm.
Ja, ik denk dat de Efteling gewoon heel erg op de lange termijn denkt en heel erg economisch denkt.
Inderdaad. Ja. En dat is op dit moment vervelend, maar...
Ja, erg jammer.
Ja, weet je, het is wat het is.
Mm-hmm. Het is heel erg afwachten. Ik weet niet of ik het nu een beetje duidelijk verwoord heb. Maar ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is.
Een beetje beantwoord is. Ja, dat hopen we dan maar.
Ja, nog even te zeggen. De Efteling kan makkelijk zoveel bomen bijplanten. Ik denk dat het echt niet zo makkelijk is als het lijkt. Ook heb ik mensen horen zeggen, de Efteling kan bomen wellicht verplaatsen.
Dat is verplaatsen is denk ik bijna geen begin
opgave. Nou ja, je kan bomen verplaatsen. Je kan zelfs hele oude eiken verplaatsen. Maar dat is één, heel is kostbaar.
Ja,
en twee, dan moet je ook weer bouwwegen gaan aanleggen. En dan in principe verplaats je het probleem in plaats van het op te lossen.
Ja, maar het is ook voor dat soort bomen is de vuistregel niet van de... Maar hoe ver de wortels verspreid zitten is even breed en ver als de... Heet het een kruin bij een boom bovenin?
Ja.
Als in hoe ver de takken gaan boven. Even ver gaan de wortels onder. Als je dan kijkt naar een aantal van naar de meeste bomen in de Efteling, daar is gewoon bijna geen begin aan, denk ik.
Nee, zeker niet de bomen die bijvoorbeeld bij Strookrijk nu liggen, of de bomen in het Sprookjesbos.
Nee,
er staan een paar echt gigantisch oude eiken.
Mm-hmm. Dus
ik denk dat proces wat complexer is dan wij misschien denken.
Ja.
Maar ja, nee, ik hoop ook zeker niet dat de Efteling zijn bosrijke karakter verdwijnt. Maar zoals ik al eerder zei, ik denk niet dat de Efteling dat uit het oog verloren is.
Nee, inderdaad. Inderdaad.
Ja, dan gaan we even over op nog op de tweede en laatste vraag. Of eigenlijk eerder opmerking. Die komt van Ebbe op Instagram. En die zegt, hoi Mark en Vincent. Een aanvulling op jullie aflevering over Avalon. De kleuren in het gebied zullen over een paar jaar minder fel zijn. En omdat de zon en de regen nog veel zullen veranderen aan de kleur van de gebouwen. Ja, het
dat
is
klopt.
Natuurlijk... Dat klopt.
Dat klopt.
Dat is juist. Dat is een goede opmerking. Wat ik zelf alleen een beetje denk, is dat het niet alleen maar gaat om hoe de kleuren aangebracht zijn. Maar ook de intentie achter de kleuren. We hebben heel erg duidelijk gehoord van de directie van Toverland dat het idee achter de kleuren ook echt is, het moet vrolijk zijn en het moet fel zijn. Het is zo dat er bij bepaalde projecten, zoals we nu bijvoorbeeld ook zien in het Huiverwoud, soms groen extra fel wordt aangebracht. Kijk bijvoorbeeld naar het mos op de gevel van de kapel van de abdij. Mm-hmm. Daar wordt het extra fel aangebracht, zodat het daarna natuurlijk kan trekken in het gebouw en kan verweren. Hier is het niet alleen het kleur aanbrengen, het is het feit dat echt gigantische vlakken van gebouwen in één primaire kleur zijn gezet, met de intentie om het heel kleurrijk en vrolijk te maken. Dus stel dat de kleuren dusdanig verweren dat ze niet meer zichtbaar zijn, dat het dan ook niet meer is wat Toverland wil en dat ze dat waarschijnlijk uptouchen naar wat het zou moeten zijn, namelijk wat het nu is.
Mm-hmm.
Want dat is echt de gedachte erachter.
Ja.
En dat die keuze ons wat meer star ligt dan hoe het uiteindelijk aangebracht is.
Inderdaad. En inderdaad, hoewel die kleuren natuurlijk na een aantal jaar iets minder fel zullen zijn dan nu, is het nog steeds ook wel een contrast met het originele Avalon. Want die kleuren waren in het openingsjaar ook niet zoals
deze. Nee, dat viel ook alsnog grotendeels in het palet van de natuurtinten.
Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk komt het er natuurlijk ook op neer dat, ja, we gaan het wel zien. Ik weet niet hoe die kleuren gaan verweren. Ik weet niet of ik er over een aantal jaar een stuk minder problemen mee heb. Ik hoop het, maar ja.
Je moet projecten als dit natuurlijk altijd een beetje tijd geven in attractieparken. Maar het gaat bij mij hier heel erg om de intentie en de gedachte erachter.
Ja, mm-hmm. Dat ben ik wel met je eens.
Mm-hmm. Dus we hopen dat we je opmerking hiermee een beetje hebben kunnen meenemen.
Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm.
Dan zijn we zowaar door alle stops heen, denk ik.
Ja, dit was waren een flink snel aantal. Trein van een aflevering. Mm-hmm. Mm-hmm. Een bommelrommel.
Een bommelrommel.
ja. Nee, verder, we hebben ook nog wat andere opmerkingen gekregen, hoor. Die niet per se betrekking hebben op inhoud. Maar onder andere van Sorali op Spotify en van Sven op Instagram. Die gewoon zeggen dat ze hebben genoten van de afleveringen.
Dat is altijd leuk om te horen.
Dat vinden wij natuurlijk altijd echt super, super leuk om te horen. Mochten jullie luisteraars nog andere vragen of opmerkingen kwijt, dan kunnen jullie altijd terecht op onze social media.
Goeie transition. Ja. Leuk.
Alle vragen en opmerkingen worden, zoals jullie dus merken, meegenomen in de afleveringen. Tenminste, dat is ons plan. Mocht het er heel veel worden, dan spreiden we het wel wat beter uit.
Before over 10 jaar.
Ja, precies. Dat zien we nog wel. Maar gelukkig valt het allemaal nog wel mee momenteel. Mm-hmm. Wij vinden het hartstikke leuk om jullie feedback binnen te krijgen en om jullie vragen te kunnen beantwoorden.
Ja.
Ja, we zijn te vinden op X via @bbabbelaars. We zijn te volgen op Instagram via @debontebabbelaars. En jullie kunnen ons een mail sturen via debontebabbelaars@gmail.com.
Ja.
Dus doe dat vooral. Jullie kunnen ook reacties achterlaten op Spotify. Dus neem dat ook kan zeker ook mee.
Ik weet niet wat het voordeel is van de een of van de ander, maar...
Mm-hmm. Nee, ja, ik keuze weet genoeg. Het eigenlijk ook niet. Ja, precies.
We kijken naar ze allemaal, dus.
Precies, we zien het allemaal. We krijgen het allemaal mee.
Doe waar je zin in hebt.
Doe waar jij je prettig bij voelt.
Precies.
En keep on... Ik weet niet wat ik daarvan wilde maken.
Ik dacht dat je weer een bommelgrap ging maken. Maar...
Nee. Keep on bommeling.
Keep on bommeling. Ja. Maar wat is bommeling?
Geen idee. Een soort smurfen.
Gaan we achterkomen als bommelwereld open gaat.
Ja, precies. Ja, dan hopen we dat jullie ook weer genoten hebben naar het luisteren van deze aflevering.
Zoals altijd.
Zoals altijd. Dat jullie net zoveel plezier hebben gehad in het luisteren van de aflevering als dat wij gehad hebben in het produceren.
Wow, dat is ook een soort catchphrase aan het worden.
Precies. Wensen we jullie allemaal een bommeltastische dag. En dan zeg ik, dag Mark.
Dag Vincent.
En dag luisteraars.
Bommeltastisch. F*** off, man.